En vanavond dan kom ik in een ander eerste hoofdstuk. En vanavond wordt het 1 Johannes 1. 1 Johannes 1, waar ik lees vanaf vers 1. Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben in de levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en wij u verkondigen, dat God licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Tot zover. En ook in dit eerste hoofdstuk vinden wij precies dezelfde dingen terug die wij reeds enige malen gezien hebben nu. Namelijk in de eerste plaats een terugverwijzing naar oudtestamentische tijd. Oudtestamentische profetie. Oudtestamentische beloften dus ook inderdaad. Er staat hier voor niks. Hetgeen van de beginnen was, dat verkondigen wij u. Er staan weliswaar een heleboel tussenzinnen tussen, maar niettemin is dat de hoofdzin. Hetgeen van den beginne was, en dan gaat het pas verder in vers 3, dat verkondigen wij u. Niettemin is er wel het een en ander veranderd natuurlijk, maar de gedachte is dat God nou eenmaal van den beginne gesproken heeft. De vraag die gewoonlijk naar aanleiding van vers 1 gesteld wordt, of beter het antwoord op de veronderstelde vraag gegeven wordt, heeft altijd van doen met wanneer was dat begin? Welk begin was dat? En daar worden dan verschillende antwoorden op gegeven. Dat deed ik vroeger ook. Tegenwoordig doe ik dat niet meer omdat ik denk dat het niks uitmaakt. Omdat wij daarmee de hoofdgedachte missen. Wij hebben zo de neiging om overal data bij te zetten. En de Bijbel doet dat nou eenmaal niet. En ik denk ook niet dat het werkelijk de bedoeling is. De gedachte in dit vers is een heel eenvoudige. Namelijk, hetgeen van den beginnen was, verkondigen wij u. Maar wat verkondigen wij u? Dat is niet zo moeilijk uiteraard, dat staat in die tussenzinnen. Het woord Gods, het woord des levens, heet het. Wat was er dus van den beginnen? Hetzelfde als wat er nu verkondigd wordt. Namelijk, het woord des levens. De zeer eenvoudige gedachte hier, maar ook in al die andere eerste hoofdstukken die wij lazen, is dat God van den beginne gesproken heeft. Dat wil zeggen dat onze Bijbel natuurlijk begint bij de geschiedenis van de tegenwoordige wereld, om zo te zeggen, de schepping als zodanig. En het idee is dat God van den beginne gesproken heeft, vanaf het begin. Met andere woorden, en ik bedoel het niet al te letterlijk, God heeft altijd gesproken in de zin van zolang als er sprake is van de mens, hier op aarde, zolang als er sprake is van deze wereld, heeft God gesproken. En dus gesproken over toekomende dingen, want daar komt het in de praktijk op neer. God heeft van oudsher beloften gedaan. En wat in dit vers simpelweg gezegd wordt, is dat dat wat God van den beginne gezegd, gesproken of dan wel beloofd heeft, dat dat inmiddels vervuld geworden is. In essentie blijft het dus altijd gelijk. Dat is een belangrijk verschil. In oudtestamentische tijd was er sprake van beloften Gods. En nieuwtestamentische tijd wordt gekenmerkt doordat God die oudtestamentische beloften vervult. Ik ben geneigd nu meteen te citeren uit Johannes 1, maar dat is het hoofdstuk wat ik nog steeds voor me uitschuif. Dus die probeer ik tot morgen te bewaren. En daarom moet ik er eigenlijk nou ook niet uit gaan staan te citeren. Maar daar staat precies hetzelfde. Maar dan ook exact hetzelfde. Maar zoals gezegd, die schuif ik nog even voor me uit. En ik blijf dus gewoon bij dit schriftgedeelte. Hetgeen van den beginnen was. En wat was er van den beginnen? Wel, hetgeen wij gehoord hebben. Woord dus. En dat is een hoofdthema heel de Bijbel door. Niet gewoon dat de Bijbel is het spreken of het woord van God, maar het hoofdthema is God heeft altijd gesproken. Bij herhaling. God eertijds veelmalen op velerlei wijze, tot in den treuren, lijkt me de goede term trouwens, den treuren, gesproken hebbende, hij werd er ook zo moe van, staat er ook bij gelegenheid, die God heeft van den beginnen steeds opnieuw gesproken en beloften gedaan. En ik heb nog een keer geaarzeld voordat ik het onderwerp voor deze conferentie opgaf, want ik had nog in gedachten als onderwerp op te geven de beloften Gods. Maar daar ben ik een beetje in gestikt, eerlijk gezegd, want toen heb ik wat boeken uit de kast getrokken om eens te inventariseren welke beloften dat zijn. Want ik kan ze natuurlijk wel uit mijn hoofd enige bedenken. Maar toen heb ik wat boeken uit de kast getrokken over de beloften Gods. En toen bleek dat iemand geteld had dat God enige duizenden beloften gedaan had. Ik denk, dat kan ik in een week niet rondkrijgen. Dus laat maar zitten. Het bleek een te veel omvattend onderwerp te zijn. Dan zou ik er beloften uit moeten lichten. Maar als ik zo in het kort even vraag, wat voor beloften heeft God dan gedaan in het Oude Testament, in de Oud-Testamentische tijd, dan kunnen we zo een belangrijk rijtje dan toch in ieder geval opsommen. En bij nader inzien blijkt dat rijtje ook wel wat korter te kunnen, om de eenvoudige reden dat het steeds op hetzelfde neerkomt. Dat is ook van belang om dat te zien trouwens, want het maakt het allemaal een stuk eenvoudiger. De grote belofte God, als ik het zo mag zeggen, mijn zin is, als u, stel dat u het me nou vraagt, noem nou eens de belofte uit het Oude Testament, dan zeg ik, wat er beloofd was, was nieuw leven. Daar is altijd toe te herleiden. Wat God beloofd heeft, was leven. Onvergankelijk leven. U weet wel, niet de demo-versie, maar de echte. De definitieve versie. Dat is wat God beloofd had, leven. Ik heb dus nagevraagd aan Abraham, van wie dan in Romeinen 4 beschreven staat dat hij inderdaad geloofde God, omdat dat natuurlijk zwart en wit in Genesis staat. Maar daarna wordt de vraag gesteld, maar wat geloofde Abraham dan eigenlijk? En dan staat het er simpel bij. Hij geloofde in een God die de dingen levend maakt, die de dingen roept alsof zij al waren. Hij geloofde in nieuw leven dat uit het oude leven zou voortgebracht worden. En het wordt geïllustreerd in de geboorte van Isaac uit Abraham en Sarah. Abraham die verstorven was en Sarah wie het niet meer ging naar de wijze der vrouwen, zoals dat zo plechtig heet, ergens in Genesis. Het kon niet, maar het gebeurde toch. Maar dat is inderdaad de essentie van wat God beloofd had, eeuwig leven. Daarna zeggen we het meer concreter en zeggen wij wat God beloofd had was de laatste Adam, de nieuwe mens. Een mens naar zijn beeld en gelijkenis, maar dat is niet de bekende variant zoals u langzamerhand weet. Maar niettemin is dat inderdaad de belofte, een mens naar Gods beeld en gelijkenis. Of zullen we zeggen wat God beloofd heeft was de Messias, het zaad der vrouw, dat het zaad van de slang de kop zou vermorzelen in Genesis 3 reeds. Je kunt ook zeggen, wat God beloofd heeft, was een nieuw verbond. Wat God beloofd had, was een hoge priester naar de ordening van Melchizedek, Psalm 110, om maar eens wat te noemen. Wat God beloofd had, was uitstorting van de Heilige Geest. Maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Namelijk, nieuw leven. En de eerste die dat leven, en dus die geest, want dat is Heilige Geest, de eerste die dat leven dan wel die geest zou hebben, dat is inderdaad de Messias, de zoon van David die tot zoon van God zou gesteld worden, hetgeen gebeurd is bij zijn opstanding uit de dood. En nou komen we weer smal terug naar deze eerste verse van 1 Johannes 1. Hetgeen van de beginnen was, dat is wat wij gehoord hebben, het woord Gods dus. Hetgeen wij gezien hebben met onze ogen en hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Ik laat die tussenzinnetjes maar even over. Het gaat om het woord des levens. En dan meteen, van de beginnen was het dus dat woord des levens, dat woord wat leven geeft, dat woord wat leven belooft, of iets meer met een stijlfiguur. Dat woord dat leven is, want zo wordt het natuurlijk ook in de Bijbel gezegd. Daarvan staat dan vers 2, want het leven is geopenbaard. Met andere woorden, wat van den beginnen beloofd was of waarover van den beginnen gesproken was, dat is inmiddels geopenbaard. Want het leven is geopenbaard en we hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was, oorspronkelijk en in ieder geval gedurende de oudtestamentische tijd en dan en aan ons is geopenbaard, laatste deel van vers 2. En daarmee zijn we bij terminologie die ik niet eens opzoek, want die u allemaal geacht wordt te kennen, zijn talloze schriftplaatsen in het Nieuwe Testament, niet noodzakelijk in die eerste hoofdstukken steeds, maar talloze schriftplaatsen waar precies hetzelfde staat, waar gesproken wordt over het eeuwig voornemen van God, het plan der eeuwen, over dingen, we hebben het ook al hier en daar al gelezen, dingen die bedekt waren, maar die nu geopenbaard zijn. Wat nu geopenbaard is, wat verschenen is. Het Lam Gods dat voorgekend is geweest van de grondlegging der wereld, om er maar weer eens een te noemen, gewoon dezelfde. Maar nu geopenbaard is in deze laatste tijden. Dat was 1 Petrus. En dat zijn diezelfde laatste tijden of dagen waarin God inderdaad door deze zoon spreekt. De beloofde. In Timotheus wordt het geloof ik geschreven. Hij heeft het leven en de onverderfelijkheid, en dus onverderfelijk leven gewoon, hij heeft leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Niet dat het er niet was, maar het was in duisternis. Het was verborgen. Maar het is aan het licht gebracht en dus geopenbaard, verschenen of hoe het maar heten mag, in de opstanding van Christus. En daar gaat het maar om. Begrijp je me goed? Eeuwig leven is dat leven wat God in zichzelf, van nature durf ik niet eens te zeggen, maar wat God in zichzelf heeft. Eeuwig leven was er dus. Maar het was bedekt, was niet beschikbaar voor de mens. De mens kon het ook niet vinden. En hij heeft 4000 jaar lang allerlei legenden en verhalen bedacht en rondverteld over het zoeken naar leven. Het zoeken naar de bron van het levenselixer en hoe dat allemaal maar heten mag, hè? Met als variant nog het zoeken naar de steen der wijzen, want als men die aanraakt, zou men inderdaad in goud veranderen. Maar dat betekent eeuwig leven ontvangen. Het is je reis de symboliek, als je er één keer doorheen leert kijken, zie je het overal. Men zocht ernaar, in onze dagen nog steeds, de medische wetenschap weet u wel. Je moet er toch niet aan denken, mensen, dat wij van nature in dit lichaam, zal ik maar zeggen, eeuwig leven hebben. Ik wil het niet meteen aan Jacob vragen, maar voor onszelf, ja goed, voor onszelf toch ook. Je moet er toch niet aan denken dat je er altijd mee door moet sukkelen. Met alles wat er aan vast zit. Ik bedoel, ik ben niet ontevreden en ik heb ook niks te klagen, maar het idee dat je er altijd mee moet blijven doen, dat lijkt me toch niet zo geweldig, eerlijk gezegd. En het mag dan zo zijn dat men, wie dat ook is, in staat is het leven van de mens te rekken, zodanig dat de gemiddelde leeftijd steeds hoger wordt, maar wat je daarmee verdient, dat moet de minister Bostis, is hij nog minister eigenlijk, weet ik veel, is er blijven zitten, niet weg te krijgen. Nou goed, je zou toch eens moeten vragen wat het voordeel daarvan is en wat men ermee verdient. En ik bedoel het echt niet alleen financieel. Is het nou zo zinvol allemaal? Mag ik toch wel vragen een keer, hè? Is het nou zo zinvol? Nee, het punt is dat dat eeuwig leven, dat heeft de mens altijd gezocht en hij zoekt het nog steeds. Maar het is bedekt en hij vindt het niet. Maar het bestaat wel, het was van Gods wegen beloofd en het is inmiddels geopenbaard. Overigens, al die verhalen, legenden, mythen, sagen, hoe ze maar heten mogen, over het zoeken naar onvergankelijk leven, inclusief die van het zoeken naar de graal, want het is eigenlijk fundamenteel dezelfde, nou ik erover nadenk, is natuurlijk niks anders dan het zoeken naar de boom des levens. De mens was er of uitgezet, maar hij is niet vergeten dat er ergens wat voedsel moet zijn of een bron moet zijn voor eeuwig leven. Er werd de hof uitgezet opdat hij niet zou eten van de boom des levens en leven in eeuwigheid. Want God moest er ook niet aan denken dat de mens als zondaar eeuwig leven zou hebben. Maar wij worden geacht te begrijpen dat die boom des levens, die trouwens op de laatste bladzijde van de Bijbel uiteraard weer opduikt, dat die boom des levens gewoon een type is van Christus zelf. Dat is die boom geplant aan waterbeken uit Psalm 1. Dat is dezelfde boom, hoor. Of dacht u dat u dat was? Nee, toch? Maar de gedachte is dus die beloften Gods. Maar ze zijn vervuld geworden. Dat is wat Johannes zegt. Let op, het is niet een nieuwe boodschap werkelijk. Integendeel. Precies zoals we eerder gezien hebben in Romeinen 1. Het evangelie, het welk God tevoren beloofd had. Waarvan de inhoud in het algemeen ook bekend was dan wel kon zijn. Maar het leven zelf is inmiddels geopenbaard. Niet de gedachte dat God eeuwig leven zou geven aan ieder die gelooft. Dat was niet verborgen. Dat was de belofte, expliciet. Daar geloofde Abraham in en er geloofden alle gelovigen in oud-testamentische tijd in. Het probleem was echter dat het leven nog niet voor de mens beschikbaar was en dus nog bedekt of verborgen was. En van Abraham en de zijnen staat dan ook in Hebreeën 11, deze allen waren gelovigen, wordt gezegd, hè? Maar deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften, dat wil zeggen de vervulling van de belofte, niet verkregen hebbende. En ze zijn gestorven zonder dat ze eeuwig leven hadden ontvangen. Zij waren wel gelovigen, maar zij zijn in hopen zalig geworden, om zo te zeggen. Het was wachten op de komst van de Messias. Het was wachten dus op het aan het licht brengen van leven en onverderfelijkheid. Dat is de oude discussie, ik denk dat we hem hier ook al eens te sprake hebben gehad. Was Abraham wedergeboren? Het antwoord is nee. Was Abraham een gelovige? Het antwoord is ja, uiteraard. Maar wordt een gelovige dan niet op grond van zijn geloof wedergeboren meteen? Ja, sinds de opstanding van Christus wel, maar daarvoor niet. En dat is het verschil. Daarom zijn wij, nieuwtestamentische gelovigen, een gemeente van eerstelingen. Terwijl vele gelovigen eerder waren, ook als gelovigen, dan wij. Niettemin, wij zijn eerstelingen. En niet die oud-testamentische gelovigen. Daar kunnen zij niks aan doen, maar daar hebben we het toch niet over. Vraag dan niet wie het schuldig is, hè? God heeft het zo geregeld. Dat is Gods verkiezing. Maar het is wel wat steeds in het Nieuwe Testament gezegd wordt. Denk erom, het christendom als zodanig is niet in zichzelf nieuw. De boodschap is ook niet in zichzelf nieuw. Integendeel, maar het is de vervulling van wat dan pakweg 4000 jaar lang werd aangekondigd. Veelmaal en op velerlei wijzen. En daarom is het Oude Testament zo dik. Veelmaal en op velerlei wijzen. Het wordt op verschillende manieren en van alle kanten en ook bovendien op vele niveaus besproken. Maar in het Nieuwe Testament lopen we onvermijdelijk aan tegen een opening als deze. Namelijk, hetgeen van den beginne was, dat verkondigen wij u, want wat van den beginne beloofd is, is inderdaad geopenbaard. Dat wil zeggen, is tastbaar geworden, is aan het licht gebracht, of hoe het maar heten mag, is gerealiseerd geworden. Dus hetgeen van den beginne was, kortom hetgeen wij gehoord hebben, wellicht betekent het ook gewoon geloofd hebben. Maar daarna hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben. En daar is Johannes natuurlijk met grote stappen van Genesis 1 terechtgekomen in Johannes 21. 20 geloof ik trouwens. Is hij met grote stappen van de eerste Adam naar de laatste Adam gelopen. In de beginnen gesproken en beloofd, maar uiteindelijk heeft de belofte Gods gestalte gekregen in de tastbare persoon van Jezus Christus, de zoon van Abraham, de zoon van David. Maar dat is de opening van Matteüs 1, het eerste boek van het Nieuwe Testament. Die kent u toch? We hebben van de week geen tijd meer om die ook nog te bespreken. Ik vind het nou niet meer zo nuttig. Maar zo begint dat. Het boek van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. En Abraham was degene aan wie die beloften gedaan werden. En David is degene aan wie die beloften gedaan werden. En ze worden in beide gevallen vervuld aan hun zoon. Aan beide werd trouwens beloften gedaan met betrekking tot een zoon die uit hun lijf voortkomen zou. En dus staat er van de Heer Jezus Christus, hij is de zoon van David en de zoon van Abraham, waarmee in principe heel de oud-testamentische geschiedenis overlapt wordt. Want hij is de vervulling van het woord en van de beloften Gods. En zoveel beloften Gods als er zijn, en dat had ik dus als onderwerp ook willen opgeven eigenlijk, maar ik ben ervan teruggeschrokken, zoveel beloften Gods als er zijn, want dat kan ik niet eens opnoemen in een week. Er zijn er te veel voor. Maar zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen. Zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en amen. Schrijft Paulus. En Johannes zegt, hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, dat verkondigen wij u. Petrus deed het korter. Hij zegt, en wij hebben zijn eerlijkheid aanschouwd. Zei Johannes trouwens ook, maar dat is Johannes 1. Maar van Petrus hebben we het gelezen in 2 Petrus 1. We hebben zijn eerlijkheid aanschouwd. Daar gaat het om. En wij hebben het profetisch woord. Maar die twee dingen hangen rechtstreeks met elkaar samen. Want in dat profetisch woord werd de heerlijkheid van Christus en daarmee dat eeuwige leven beloofd en aangekondigd. En we zullen dat later ook precies zo lezen in Johannes 1. Dus u bent vast gewaarschuwd. Kortom, onze handen hebben het zelfs getast, staat er. En als het daar zo staat in 1 Johannes 1 vers 1, dan moet u daarbij denken aan de beschrijving daarvan in Johannes 20, waar de Heere Jezus inderdaad na zijn opstanding zich bekend maakte aan zijn broeders in de gemeente, althans in het begin ervan, aan de discipelen, namelijk in de opperzaal. Hij vertoonde zich en hij nodigde hem uit om hem te betasten. Om vast te stellen dat het inderdaad reëel was. Later ook aan Thomas, maar eerst aan de 10 ook. En waarom het er maar 10 waren, dat was het andere verhaal. Dat vertellen we een andere keer weer, hè? Ja, er waren er maar 10. Men heeft het getast. En Johannes noemt het dan, wij hebben het gezien, gehoord, getast, aanschouwd. Wij hebben het getast, het woord des levens. Dat is uiteraard beeldspraak, want strikt genomen, letterlijk, kan men woord niet tasten. Want woord is naar Bijbelse maatstaven in elk geval dat wat gesproken wordt, dat wat klinkt. Als het daarna opgeschreven wordt, noemen wij het ook woord. En dan kun je tasten, vooral als het braille is, zal ik maar zeggen. Maar dat is niet echt tasten van het woord in de technische betekenis van de term. Maar als Johannes zegt, we hebben dat woord aanschouwd en zelfs getast, dan verwijst het naar het feit dat Johannes en de zijnen de Heer Jezus inderdaad aangeraakt hebben. Hij was echt. Hij zei, knijp me maar. Ik ben echt. Ik ben geen geest. Hoewel ik dat in zekere zin was, en dat staat er trouwens ook. Maar ik ben geen geest, ik ben vlees en benen. De tastbare, fysieke vervulling van de beloften Gods. Eeuwig leven. Niet als iets vreemds, mystieks of zo, maar inderdaad eeuwig leven. Opstanding uit de dood. Zo letterlijk als maar enigszins mogelijk is. En toch op een hoger niveau, uiteraard. Het is wat hier staat. Hij kan dus gewoon zeggen, wij hebben het woord des levens getast. En dat betekent, ik zou bijna zeggen, je moet het lezen zoals je de gedichten van Bos leest ongeveer, met de dubbele bodem. Wat men tast is niet het woord, maar het is de vervulling van het woord. En in Christus, die men aanraken en tasten kon, zijn die beloften dus vervuld. En dus kan Johannes zeggen, we hebben het woord getast, het woord des levens. Daarna blijkt ook dat hij de term woord maar gewoon weer weglaat. Want in zijn toelichting zegt hij, want het leven is geopenbaard. Hij zegt niet, het woord is geopenbaard. Hij zegt, het leven is geopenbaard. Het woord sprak van den beginnen over leven, namelijk over eeuwig leven dat beloofd was. En dat leven is geopenbaard. Dat betekent dus dat het leven verborgen was, inderdaad, maar niettemin aan het licht gebracht is en gerealiseerd is geworden. Geïntroduceerd is geworden in de schepping. Begrijp je me goed? Eeuwig leven is een attribuut van de schepper. Maar bij de opstanding van Christus werd eeuwig leven een attribuut van de schepping. Dat wil zeggen van een nieuwe schepping dan. Ik kan ook zeggen, het werd geïntroduceerd en dus geopenbaard in de schepping als zodanig. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien. En wij getuigen, want getuigen is altijd spreken over wat men bij voorkeur gezien heeft, maar in ieder geval wat men beleefd heeft en ondergaan heeft. Wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven, het welk bij de Vader natuurlijk altijd al was, want God heeft het leven in zichzelf. Maar zo staat het in het Johannesevangelie. Nee, daar staat, want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven dat leven te hebben enzovoorts. En gelijk de Vader dus leven geeft uit zichzelf aan wie hij wil, zo geeft ook de Zoon leven aan wie hij wil, staat er dan vervolgens. Maar de gedachte is dat de mens kan geen leven geven. Hij heeft zelf beperkt leven, hij kan het niet aan een ander meedelen. Maar degene die eeuwig leven heeft, heeft onbeperkt leven, want dat is wat de term eeuwig feitelijk betekent, en kan het dus meedelen. Dat is wat God gedaan heeft aan de mens, Jezus Christus, die hij daarmee tot zijn Zoon stelde en heeft diezelfde hoedanigheid overgedragen aan de Heer Jezus Christus, die dus namens de Vader datzelfde leven in zichzelf heeft en vervolgens doorgeeft. En vandaar dat Johannes in deze eerste Johannesbrief ook uitgebreid spreekt over dat leven. En het leven dat is in de Zoon. En wie de Zoon heeft, heeft het leven. En dus, want hij loopt er 100 keer omheen, wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. En dus, wat verborgen was, is geopenbaard in Christus en met name dan in zijn opstanding. Dat leven, vers 2, het welk bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. En het is uiteraard geopenbaard geworden via de Zoon. Want God, de Vader, zo je wilt, openbaart zich slechts via de Zoon. Per definitie. Ga ik nu ook niet verder op in. En dan neemt Johannes de draad weer op en zegt, hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, let op, niet hetgeen wij gezien en gehoord hebben pas na de opstanding van Christus. Misschien heeft men pas gezien na zijn opstanding. Als je zegt dat zien is het zien van de Heer Jezus, zeg ik oké. Maar waar het gaat om wat wij gehoord hebben, dan gaat het om dat wat van den beginnen gesproken is uiteraard. Het woord der profeten. Het woord van alle tijden. Dat inderdaad vervuld is geworden in de dagen van Johannes. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u. Opdat ook gij, dat wordt het doel genoemd, wordt op meerdere wijzen, meerdere manieren beschreven wat het doel van die prediking is. Maar het gaat er maar om dat Johannes aan de ene kant weliswaar zegt het leven is geopenbaard en het is dus redelijk nieuw. In de wereld en onder de mens is het nieuw natuurlijk. En daarom zegt hij ook wij schrijven u een nieuw gebod. Verderop in de brief, weet u wel. Maar daarna zegt hij toch, nou, het is eigenlijk geen nieuw gebod, het is een oud gebod. En sommige mensen stikken erin en zeggen, ja, hoe kan Johannes nou zeggen nieuw gebod? En daarna zegt hij toch dat het een oud gebod is en dat het geen nieuw gebod is. Dan predik u niet een nieuw gebod, maar een oud gebod. En toch heeft hij het weer over een nieuw gebod. En dan zeggen, hoe zit dat dan? Is het nou nieuw of is het nou oud? En dat is makkelijk genoeg. Het oude is er maar in gelegen dat het van de beginnen verkondigd is geworden. En het enige nieuwe eraan is dat het nu inderdaad gerealiseerd dan wel geopenbaard is geworden. Dat is natuurlijk een grote stap, maar echt wat nieuws is het natuurlijk niet. En vandaar dan ook dat al die nieuwtestamentische bijbelboeken, inclusief uiteraard alle brieven, en ik bedoel dus inderdaad alle brieven van Paulus ook, zich zo zonder meer baseren op oudtestamentische profetieën. Er zit niks nieuws bij. Echt niet. Ik heb het niet kunnen vinden. En als er ons wat nieuws verteld wordt, dan blijkt dat het toch al gestaan heeft in het Oude Testament. Een beetje cryptisch, een beetje ondergeschoven, een beetje geplaatst daar waar je het wellicht niet zou verwachten, maar je vindt het wel. Voor degenen die zeggen, nou, maar het is toch heel nieuw, hoor. Die verzamelde gelovigen die het lichaam van Christus zijn, is heel nieuw. En sommigen zeggen, het is een boodschap die pas heel laat aan Paulus geopenbaard is. En zo, ik ga daar niet op in, nou. Maar het is pas heel laat aan Paulus geopenbaard, de gemeente, het lichaam van Christus. Dan denk ik, ja, maar ik kom het in Genesis 2 al tegen. En dat heb ik niet gevonden. Dat zegt Paulus in Efeze. Die zegt, het is niet nieuw. Want de relatie tussen Christus en de gemeente is precies de relatie tussen Adam en Eva. En als Paulus van de gemeente schrijft dat de gemeente is vlees van zijn vlees en been van zijn benen, dan zegt hij, ja, dat staat wel in Genesis, maar niettemin spreek ik over Christus en over de gemeente. Want heel het idee daar dat Adam in een diepe slaap viel en dus niet meer sprak en niets van zich liet horen, als het ware dood was, diepe slaap. Dus dat is een beeld van de positie van Christus met betrekking tot de wereld. Als het ware in een diepe slaap. Maar in die tijd wordt wel uit zijn lichaam zijn vrouw geformeerd, is de gedachte. Het wordt uit hem genomen. Begrijp je wel? En door de gemeente uitgeformeerd. Dat is in onze dagen zo. En vandaar dat gezegd kan worden, wij zijn in Christus, wij hebben deel aan Christus, wij zijn één plant met Christus, we zijn zijn lichaam, het is ontleend aan de symboliek van Adam en Eva. Nou, aan de historie, maar ik bedoel de symboliek van die historie. Zo zit het gewoon. En voor degenen die nog steeds denken dat de gemeente de bruid is, of de bruid genoemd wordt, dat kan dus niet, hè, want Eva is nooit de bruid van Adam geweest. Ze was altijd al zijn vrouw, namelijk zijn lichaam. Ze zijn nooit ondertrouwd geweest. Zij waren altijd al één vlees. Maar al voordat Eva, je kan het eigenlijk zo niet zeggen, voordat Eva er was, was ze al één vlees met Adam. En dat is ook altijd zo gebleven. Dat is met de gemeente ook. En toen God Adam schiep, lag daar Eva al in, als het ware. En toen daar de Christus verscheen, lag de gemeente daar al in besloten. En toen de Heer Jezus zelf deze dingen aankondigde, in de nacht waarin hij verraden werd overigens, kondigde hij aan de Heilige Geest die de gelovigen in heel de waarheid zou leiden. En hij zei erbij, hij zal het uit het mijne nemen, zoals Eva uit Adam, en zoals de gemeente uit de Heer Jezus Christus. Hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. En wat verkondigt de Heilige Geest ons dus? Gemeentelijke waarheid. Wie wij zijn. Dat we één plant met Christus zijn. En in hem gezegend zijn, dat is een ander eerste hoofdstuk, maar ik had hem niet in mijn lijstje staan voor deze week. Dus Efeze 1. Dat we in hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Gelijk hij ons in hem heeft uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Altijd al opgesloten in dat plan Gods. Het is dat vaste woord wat er al was voor de nederwerp in de wereld. Van mijn part voor de schep in de wereld. Maakt me nou even niks uit. Het is dat plan wat in onze dagen wel degelijk volvoerd wordt. Nou, hoe dat ook zij, wij hebben dus deel aan Christus. En wij worden geacht in gemeenschap met hem te leven. En dan ga ik terug naar 1 Johannes 1, waar dan staat, eeuwig leven, het welk bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Dat leven. En dan zegt hij, hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, vers 3, dat verkondigen wij u, natuurlijk. En dan, opdat, en lees maar even mee, waartoe wordt het evangelie verkondigd? Waartoe wordt verkondigd de vervulling van deze oudtestamentische beloften? Opdat ook gij, de lezers, met ons, de schrijver van de brief onder andere, Johannes, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. Om gemeenschap tot stand te brengen. En opdat, ik voeg het woordje opdat gewoon nog een keer in, dat hoeft niet, maar voor alle duidelijkheid dan. En opdat deze onze gemeenschap met elkaar ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Met andere woorden, de prediking van deze boodschap, de prediking van het evangelie als zodanig, heeft tot doel onze gemeenschap met elkaar en onze gemeenschap met God en met de Heer Jezus Christus. Maar als je bij elkaar hebt, in gemeenschap met elkaar, God, de Vader dus, hè? En de Zoon, de Heer Jezus Christus. En de gelovigen van vandaag, wat heb je dan in één keer zo bij elkaar? Wat heb je dan? Dat is gewoon de gemeente. Zo wordt de gemeente in ieder geval beschreven in Johannes 17. In de nacht dat de Heer Jezus verraden werd. In het bekende hoge priesterlijk gebed. Gelijkt gij, Vader, alzo ook ik en alzo ook zij die gij mij gegeven hebt. En dat 100 keer of zo. Lees het maar na. De gemeenschap van Vader en Zoon, die dezelfde is als de gemeenschap tussen de Zoon en de zijnen. Zijn broederen, zijn vrienden werden ze zelfs diezelfde avond genoemd. De gemeente dus, want dat is waar het op neerkomt. En dat is wat hier beschreven wordt. De prediking van het woord van God is namelijk niet slechts opdat een zondaar behouden zal worden, zoals abusievelijk dikwijls gedacht wordt. Het is maar het allereerste begin daarvan. Prediking van het evangelie in het bijzonder en dus van het woord Gods in het algemeen heeft tot doel dat mensen met elkaar werkelijk in gemeenschap gebracht worden en daarmee in gemeenschap gebracht worden met een rechtvaardig God. Daartoe moeten natuurlijk zonden worden weggedaan, maar dat is gebeurd. Het zal ook duidelijk zijn, broeder Klaas is zo aardig geweest om dat van de week al op persoonlijke titel te verwoorden. Hij zei, de enige gemeenschap die ik met Ab heb, is in het woord. Maar ik moet u zeggen, voor de meeste van u geldt dat de enige gemeenschap die ik met u heb, is precies dezelfde en echt geen andere. En voor velen onder elkaar geldt precies hetzelfde. Wij zouden hier niet samen zitten als we niet dezelfde gemeenschappelijke interesse hadden in de waarheid, in het woord van God. En dat is de nette variante, hè, de meer vrome variant is, maar die krijg ik altijd wat moeilijker over mijn lippen. Maar hij is wel echt de enige reden waarom we hier met elkaar zijn, is onze gemeenschappelijke liefde voor de Heer. Dat is het echt. Maar ja, dat roept emotie op. Dat betekent nou niet zoveel, maar dat heb ik je allemaal al gezegd. Dus ik schuif het nou maar weer gewoon aan de kant. Maar zo is het feitelijk. En die gemeenschap ontstaat niet door organisatie, door het stichten van een kerk, genootschap, secte of hoe het maar heten mag. Absoluut niet zelfs, want zodra je regels wil invoeren onder elkaar, krijg je oneenigheid juist. Dat weet u toch? Kunt ze maar beter niet hebben, er is ook niks wat ons scheidt. Er is voldoende wat ons bindt, dat is namelijk het woord Gods. En daarmee de geest Gods. Want het woord Gods wordt geacht door de geest Gods, door de adem Gods, zo u wilt, voortgebracht te zijn. De eenvoudige gedachte is dat waar God spreekt, geeft hij zijn adem en dus zijn leven. Hij deelt dat mee. En waar wij dat woord Gods ontvangen, ontvangen wij zijn adem, wordt zijn adem in ons ingeblazen en komen wij tot leven. En daar waar wij al leven hadden van nature, betekent het in de praktijk dat onze levens veranderen. Omdat een nieuw leven ingekomen is, bijgekomen is, zo u wilt. Nou, dieper ga ik daar nog maar niet op in. Maar het idee blijft inderdaad dat dat woord Gods ons leven geeft en daarmee ons praktisch leven daadwerkelijk verandert. In de eerste plaats ons denken en vervolgens onze gezindheid uiteraard. En daardoor ontstaat gemeenschap, dat is de enige gemeenschap die we kennen eigenlijk. Want ik heb zo het idee dat zoiets als gemeenschap in de oude schepping eigenlijk helemaal niet bestaat. Zo'n diepe verbondenheid, zo'n diepe vergroeiing van mensen met elkaar bestaat daar echt niet. Dat kun je alleen vinden onder de kinderen Gods. Helaas veel te weinig, maar ik denk altijd dat is mijn schuld niet. Maar misschien mocht ik dat niet zeggen. Maar laat ik dan zo zeggen, we doen er toch alles aan, mag ik aannemen, om die gemeenschap te bevorderen. Wij benaastigen ons toch, Efeze 4, om te bewaren de geestelijke eenheid door de band des vredes. Hoe doen we dat? Door bezig te zijn met het woord Gods. Door daar onze harten op te richten. Door daar ons vertrouwen op te stellen. Door daarover te spreken, door daarover te denken. En dat is wat is daar. Waarom wordt de boodschap verkondigd? En zelfs bij herhaling, zoals Petrus het zei. Dan zeg ik, blijf het doen. Jullie weten het al, maar ik ga gewoon door. Paulus zei het trouwens ook in Filippenzen. Jullie weten het al, maar ik ga gewoon door. Waarom? Om die gemeenschap te bevorderen. Om het denken van de gelovigen inderdaad te richten op de Heer Jezus Christus. En waar dat denken gericht is op Christus, daar ontmoeten wij uiteraard elkaar. Dat kan niet anders. En dat is wat Johannes zegt. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, vers 3, verkondigen wij u, opdat, dat is het doel, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en opdat deze onze gemeenschap ook zij met de Vader, en opdat deze gemeenschap ook zij met zijn Zoon Jezus Christus. En nog een keer, vers 4, en deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. Mensen vinden me altijd brutaal en vrijmoedig, dan wel vrijpostig als ik het zeg. Maar de gedachte blijft nou eenmaal dat gemeenschap leidt tot blijdschap. Is er geen kindersamenkomst eigenlijk nu? Laat me zitten. Ik weet nooit of ik het zeggen mag, hè? Dat ik niet in conflict kom met sommige ouders. Maar gemeenschap is toch blijdschap? In ieder geval staat dat hier. Persoonlijk denk ik dat blijdschap zonder gemeenschap niks voorstelt. Wat moet je nou in je eentje blij wezen? Ik ken er die in hun eentje blij zijn. Maar de dorpsidioot gewoonlijk, hè, weet je wel. Hè? Lopen zingend over straat enzovoort. Hè? Niet echt normaal, geloof ik. Maar blijdschap, beleeft men samen, is de gedachte. Blijdschap en gemeenschap zijn niet identiek, maar het zijn wel begrippen die rechtstreeks met elkaar verband houden. Het een gaat niet zonder het ander. Echte gemeenschap levert blijdschap op. En waar blijdschap is, daar kun je zeker van zijn, daar is gemeenschap. Ik heb vanmiddag een paar uurtjes door Barmen, was het geloof ik, gelopen. En dan kijk ik die mensen aan en denk ik, ach, wat een triest gedoe is dat toch eigenlijk. Het volk wat daar loopt, ja, dat is bij ons in Almere net zo. Dat die mensen zien lopen en zien kijken, denk ik, wat een verschrikking. Die kennen geen blijdschap. Het zijn allemaal eenzame mensen die alleen door het leven gaan, waarbij geen gemeenschap is. En dus ook geen blijdschap, je ziet het er dan af. Dat is de natuurlijke mens. Nou, tegenwoordig zeg niet dat het altijd zo is. Maar zo in het algemeen ziet het er wel zo uit. Helaas. Daarnaast moet ik zeggen, want ik zal u wel voor zijn, dat ik bepaalde christelijke kringen ken waar het er nog erger uitziet. Dat is erbarmelijk, denk ik dan maar. Ja, waar blijdschap zelfs verboden is. En waar de enige gemeenschap bestaat uit het lid zijn van hetzelfde genootschap, zullen we maar zeggen dan. Maar van genieten, genootschap, genieten en dus gemeenschap, vind ik een prachtig woord, daar is geen sprake, hè? Niettemin staat dat er. Deze dingen schrijven u 3 keer vanwege gemeenschap die het resultaat zou zijn en daarna 1 keer opdat uw blijdschap vervuld zij. Dat is de andere kant van het verhaal, maar het gaat samen op. En daarna, vers 5... En dit is de verkondiging, daar gaat de apostel in op de inhoud. Dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en van oudsher, vanaf Genesis 1 om zo te zeggen. Dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en we u verkondigen dat God licht is. En dat is de verkondiging. Want u weet hoe het is in Genesis, ik kom er vaak genoeg op terug. En God zeide. En daar hebben wij dus van doen met het woord Gods. Waardoor alle dingen geschapen zijn. Maar dat was Johannes 1 en die zou ik nog niet noemen. En God zeide, dat is het woord Gods. En wat zei hij? Kun je op je vingers natellen, wat zei hij? Daar zij licht. Want als het woord Gods komt, dan is daar licht. Want al wat openbaar maakt, dat is woord Gods. Al wat openbaar maakt is licht, Efeze 5. En niet alleen wordt er hierop gezinspeeld, maar we kennen natuurlijk allemaal de tekst in 2 Korinthe 4. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen. In Genesis 1 vers 3 heeft in onze harten geschenen met het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Het is een prachtige uitspraak, omdat daarmee heel de Bijbelse historie, heel de heilsgeschiedenis wordt samengevat feitelijk. God spreekt en zijn woord openbaart en zijn woord geeft leven en brengt gemeenschap. Dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. Wij u verkondigen dat God licht is. Kijk, te verkondigen dat er een God bestaat, ik vind het volstrekt overbodig. Kom je de Bijbel ook niet tegen. Prediking dat er een God bestaat. Bij nadering heb ik dat al heel vroeg gezegd, want Bos heeft even een coupletje voor me geschreven wat ik vroeger eens moest zingen. Dat was in de 60e jaren of zo. Ik mocht één coupletje zingen, dat was speciaal voor mij geschreven. Ik heb altijd wel geloofd dat er een God bestaat. Ja, maar dat zegt niks natuurlijk. Dat vind ik ook volkomen overbodig. Natuurlijk is dat zo. Maar de prediking is dat God gesproken heeft. En in zekere zin nog spreekt. Via de Zoon namelijk. Dat gebeurt dan weliswaar op een iets andere manier. Maar ja, in het verleden gebeurde het ook op velerlei wijze, hebben we gezien. Maar dat is waar het om gaat. God heeft gesproken. En vervolgens dus, en wat heeft hij dan gezegd? Wel, zegt Jesaja, hij heeft ons de toekomende dingen verkondigd. God spreekt, maar altijd over de toekomst. God doet beloften. En daar gaat het dus om, hè. Want dit is de verkondiging dat God licht is, niet een licht. Dat woordje een lees ik ook nooit. Het bestaat namelijk helemaal niet. In het Grieks, nog in het Hebreeuws en dus in heel de Bijbel niet. En ik heb dus het recht om het weg te laten daar waar de vertalers het hebben ingevuld. Niet God is een licht, zo van, maar er zijn nog veel meer lichten. Nee, God is licht en het is het enige licht wat er is. En daarom lazen wij, maar dat was Jacobus 1, God is vader der lichten. Dat wil zeggen, alles wat licht heet en wat echt licht is, komt toch van God, want God is licht. Maar als je zegt God is licht, betekent dat gewoon, God is per definitie die God die zich openbaart, die zich bekend maakt. En als hij zich niet bekend maakt, dan kan hij net zo goed niet bestaan. Maakt geen enkel verschil namelijk. Dus de God is dood theologie dus weer. Hij spreekt niet, want we horen niks van hem, dus bestaat hij niet. En als hij vroeger wel gesproken heeft, en dat ontkende men dan niet, dan zegt men, nou, dan is hij inmiddels overleden. En daarom zijn alle beloften gods meteen ontkracht, want de beloften gods waren juist beloften van eeuwig leven. Waar hij niet op hoeft te rekenen als hij zelf inmiddels is overleden. Makkelijk genoeg. Maar God is licht, inderdaad. Hij heeft altijd gesproken, hij is per definitie degene die zich openbaart. En een God die deze schepping gemaakt heeft, u begrijpt toch zelf wel dat die God daar ook wel eer van wil ontvangen en zich ook wel als de dader meldt. Nee, ik bedoel, hij is geen misdadiger, maar hij zal toch ook wel de verantwoordelijkheid voor deze wereld opeisen. Dat is mijn schepping, heb ik gemaakt. Dat is ook zo. Ik wil even verder gaan. En neemt de verantwoordelijkheid voor de schepping op zich, ja. En dat betekent dat voor zover er haken en ogen aan zitten, voor zover er wat problemen mee zijn, heeft hij inderdaad ook de verantwoordelijkheid op zich genomen en heeft van tevoren gezegd dat hij dat zou doen. Voor garantie. En voor wat de zonde in de wereld betreft, het was niet God die de zonde in de wereld gebracht heeft, maar het is wel God die zichzelf verantwoordelijk gesteld heeft voor het zondeprobleem. Gek dat mensen daarvan schrikken, want u en ik weten toch dat de wereld en de natuurlijke mens verloren is. Waarna de volgende vraag is, maar wie heeft die mens dan verloren? Want als de mens verloren is, als de wereld verloren is, is de wereld het verlorene. Weet u wel, het verlorene. Evangelische term, dus iedereen weet het. Het verlorene. Maar wie is dan de verliezer? God zelf. En daarom zond hij, de Heer Jezus Christus, de Zoon des mensen. Ik zeg niet zijn zoon, want zo kun je het niet zeggen. Zo staat het er ook niet. Maar er staat de Zoon des mensen. Is in de wereld gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Wat kwam hij dus doen? het verlorene terugbrengen tot de verliezer. En als er iemand belang bij had om het verlorene terug te krijgen, dan was het uiteraard de verliezer, God zelf. En daarom is het verlossingswerk wat God tot stand gebracht heeft in de Heer Jezus Christus in de eerste plaats een werk voor hemzelf. En tot zijn eer, tot zijn heerlijkheid. En daarom is het werk wat de Heer Jezus deed, en nog steeds doet overigens ook, een werk niet zozeer tot redding van zondaren, hoewel dat de inhoud van het werk is, onder andere, maar het is een werk tot heerlijkheid des Vaders. Tot heerlijkheid Gods. En zo staat het zwart op wit talloze malen in de schrift. Goed. Terug dan weer naar het vers. God is licht. God openbaart zich. God maakt zich bekend. God doet beloften. En gans geen duisternis is in hem. Duisternis namelijk wordt toegeschreven aan zonde, aan de duivel. Duisternis is daar waar het licht wordt tegengehouden. Daar waar het licht niet doordringt of niet kan doordringen. Maar waar God licht is, is duisternis altijd het werk van zijn tegenstander. En even tussendoor, hoe komt het dus dat het soms aan de ene kant van de wereld nacht is en de andere kant dag? Hoe komt het dat die helft in donker is? Zou het niet zo moeten zijn? Licht zou overal moeten zijn. Door de duivel, zuster, ja. Die het licht buigt, weet u wel? De lichtdrager die het licht buigt. Zodanig dat het licht niet terecht komt waar het eigenlijk terecht zou moeten komen. Die kennen u toch, of niet? Nou, die leggen we een andere keer weer uit dan. Vooruit maar weer. Maar duisternis hoort er niet te zijn. Lees dan maar over het nieuwe Jeruzalem en dus over een nieuwe schepping en over het koninkrijk van Christus. Daar is geen duisternis, daar is geen schaduw. Dus alles wat er beschreven wordt daarvan, in symboliek overigens, maar alles wat er beschreven wordt, is doorzichtig. Doorluchtig. Doorlichtig betekent dat. Het licht gaat er dwars doorheen. Er is niks wat licht tegenhoudt, is de gedachte. Het licht schijnt er dwars doorheen. De bedoeling is dat het licht Gods ook inderdaad dwars door ons heen schijnt. Dat wij het niet tegenhouden, maar in tegendeel doorgeven. Dat we lichtdragers zijn, als het ware. Dat we media zijn waardoor het licht, het woord dus, eventueel, wordt doorgegeven. Prachtige symboliek. En vandaar dat stenen, weet je wel, gewoon stenen, zijn van die keiharde dingen, weet je wel. Maar edelstenen, die zijn nog veel harder dan gewone keien, gewoonlijk. Maar ze laten licht door. Er dringt nauwelijks iets in. Het is moeilijk om erin te graveren of in te snijden of ze kapot te haken of wat dan ook maar. Te splijten of hoe het maar heten mag. Maar licht gaat er dwars doorheen. En daarom zijn ze edel. Ja, er komt nog veel meer bij, broeder. Want als een fatsoenlijke edelsteen is zodanig bewerkt dat het licht ook in al zijn schakeringen, of had ik moeten zeggen facetten, om eens wat jargon te gebruiken, in al zijn schakeringen zichtbaar wordt gemaakt. Niet alleen maar dat ene witte licht, maar inderdaad in alle kleuren. Nu we het toch over hebben, dan moet ik even diep graven hoor. Nu we het toch over hebben, een fatsoenlijke diamant wordt geslepen bij voorkeur, als het even kan, in de vorm van een briljant. En de vraag is vervolgens, hoeveel vlakjes heeft een briljant? Had je zelf kunnen bedenken. 58. Nou ja, ik overdrijf wat, maar 58. Als jullie over Franeker beginnen, kom ik met dit soort dingen natuurlijk prompt omhoog, hè? Met dit soort symboliek. 58 vlakken. Ja, waarom 58? Ja, zegt men, omdat dat het beste het licht weerkaatst. En dan denk ik, wie zou dat nou uitgevonden hebben? Want het is helemaal niet symmetrisch, hoor, die 58. Wie heeft dat uitgedacht? Ik denk dat men dat van oorsprong afgeleerd heeft. En vermoedelijk van God zelf. Oude kennis. Wie heeft het uitgedacht? Weten we niet. Maar het is overgeleverd. Toch wel. En waar het vandaan komt en waarom dat nou het beste is. Maar het is het beste omdat het getal 58 staat inderdaad voor een nieuwe schepping. De 50 zowel als de 8. En u weet, 7, dat is deze wereld. En daarna, de dag na de Sabbat zal ik maar zeggen, nieuwe dag, begin van een nieuwe week. 8 staat voor een nieuwe schepping. Voorbij de 7. En 50 is precies hetzelfde, want het ligt voorbij 7 kwadraat. 7 maal 7. Plus 1. Zodat je ziet, ik heb goed opgelet op de lagere school. 58. Er zijn nog een paar vormen. 33 komt er ook bij voor, geloof ik. 25. Maar die ga ik nou niet uitleggen. Dat is heel interessant. Ik kan die dingen nooit onthouden. Dat vind ik altijd wel lastig. De wijze waarop die edelstenen geslepen worden is echt heel interessant. Omdat het je reinste symboliek is. Of men het nou weet of niet. Wij laten het er maar weer bij. Maar waar het om gaat, is God is licht. En dat licht zou niet tegengehouden worden. Want het resultaat daarvan is duisternis. Het licht zou men in zich opnemen. En doorgeven. Het licht zou heel de schepping vullen. En in de beschrijving van het Nieuwe Jeruzalem is dat ook inderdaad het geval. En letterlijk staat er bij gelegenheid dan een nieuwe schepping waarin God zal zijn alles en in allen. En er wordt me regelmatig gevraagd, hoe moet ik me dat voorstellen? En het mooiste antwoord lijkt me dit te zijn. Je stelt je die schepping voor, dus alles is doorschijnend. En God is licht. En alles wat er is, is ontvankelijk voor dat licht. En het toont dan meteen ook de vele kleuren van dat licht. De 7 kleuren, weet je wel. God is licht, dat is de prediking. God is licht. En gans geen duisternis is in hem. Integendeel. Hetgeen voldoende is om tegen te spreken dat God enigerwijze de hand zou gehad hebben in de oorsprong van de zonde. Dat is hopelijk voor u overbodig om het te zeggen. Maar het wordt soms geleerd. Zo van God is ook niet alleen goed, maar God heeft ook het kwade geschapen. Een dualistische wereld met tegenstellingen, want hoe zou je begrijpen wat goed is als je niet ook het kwade zou kennen? En dus als we moeten leren dat God goed is, moeten we toch ook leren wat er dan kwaad is? En dat soort dingen meer. Ik vind het een aardige filosofie, maar het is 100% in strijd met wat de Bijbel ervan zegt. En dus is het een waardeloze filosofie. Maar aan de andere kant wil ik wel toegeven dat naarmate wij wellicht de duivel leren kennen, hebben we misschien wat meer waardering voor het werk Gods. Kom liever niet zo binnen, maar het wil wel helpen. Dus één keer weet wat de duisternis, de zonde, de Satan en zijn personeel teweeg kunnen brengen in de wereld in het algemeen en wellicht in je eigen leven. Als je dat weet, weet je meteen waar je van verlost bent. Wij als gelovigen, hopelijk. Dat wil wel helpen. Maar dan moet je niet zeggen dat God dus de duivel en de zonde geschapen heeft of zo. Want dat is volstrekt tegen de Bijbel in. Wat de Bijbel leert is dat God alle dingen doet medewerken ten goede. En voor zover de Satan ons in verzoeking leidt, daar hadden we het van de week reeds over. Wij zouden het beschouwen als beproeving, want zo gebruikt God het. En God gebruikt dus het werk van de duivel. Maar dat betekent niet dat hij de duivel gemaakt heeft of geschapen heeft of iets dergelijks. Dan gaan we maar weer verder. God is licht, dat is de prediking. Gans geen duisternis is in hem. En dan, vers 6, daar komt meteen de praktische consequentie daarvan. Praktische gevolg. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, in de praktijk, privé, gewoon, persoonlijk, liegen wij. En doen de waarheid niet. En begrijp je me goed, in de duisternis wandelen, wat is dat? En omdat men dan een beetje redelijkzinnige verklaring voor het vers moet bedenken, zegt men, nou, dat is in de zonde wandelen, hè? Zoals daar is fietsen op zondag en naar de kermis gaan, bedankt aan John Bunyan, op maandag bedoel ik dan, hè, natuurlijk. Hè? Ken je dat plaatje nog van de zondeschool? Ik wil niks lelijks zeggen over de schrijver, maar het blijft er toch een wat raar verhaal, hoor. Als je naar de kermis gaat of naar de bioscoop, die bestond toen al kennelijk, weet ik veel, dan ging je naar de hel, hè? Dus in duisternis wandelen, ja, dan heb je geen gemeenschap met de Heer, dus dan duisternis wandelen, dat is in de zonde leven. Je weet toch wat in de zonde leven is? Nou goed, dan hoef ik dat tenminste niet uit te leggen. Sommigen worden ineens nieuwsgierig, die zouden dat wel eens willen weten. Nou goed. Nee, wat is nou licht? En daarna volgens haar, wat is duisternis? Wat is nou licht? Als God licht is en spreekt en al wat openbaar maakt is licht. En als er staat, God geeft verlichting der kennis van het evangelie van de heerlijkheid van Christus enzovoort. Wat is dan licht? Dat is toch het woord God? Dat is toch wijsheid, licht Iemand die wijs is, wordt toch geacht verlicht te zijn, te weten, te kennen, inzicht te hebben, vanwege dat er licht is. Dat is nog niet zo moeilijk. Nou, de volgende vraag is dus daarmee beantwoord. Wat is duisternis? Onwetendheid. Simpelweg onwetendheid. Kijk, of God schijnt met zijn licht en dus zijn woord in onze harten, of niet, maar dan zijn onze harten duister. Waarom zijn ze duister? Vanwege wat wij niet weten. Vanwege wat wij afwijzen. Echt moeilijk, is het niet. In duisternis wandelen, zeggen, niet weten waar je bent, wat je doet, enzovoorts. Onder filosofen, zeer populair, zeg ik altijd. Wat doen we hier eigenlijk? En waar moet het naartoe? En waar komen we eigenlijk vandaan? U weet al, u kent mijn varianten. Ik heb maar één vraag altijd. Waar zit het knopje van het licht? In duisternis wandelen wil niet noodzakelijk zeggen in zonde wandelen. Het zijn heel nette mensen die in duisternis wandelen. Ik ken trouwens minder nette mensen die in het licht wandelen, overigens. Nee, uitsluitend in Korinthe uiteraard. Maar daar hebben we het al over gehad. In Korinthe 1. Nee, het gaat om wandelen in onwetendheid. Zonder dat men de kennis heeft. U weet wel, wij weten dat wij, of kennen jullie niet, 1 Korinthe 8. Wij weten dat wij allen tezamen kennis hebben, maar in allen is die kennis niet. Als wij in het licht wandelen, hebben we kennis. Weten wij. Weten wij de dingen die ons van God geschonken zijn, om maar eens wat te noemen. Maar in duisternis wandelen wil niet zeggen dat men niet behouden is, of niet wedergeboren is, of niet kind van God is. Wil zeggen dat de levenswandel als zodanig plaatsvindt in onwetendheid, dat het woord van God geen betrekking heeft in de praktijk op de levenswandel van de betreffende mens. Zelfs de betreffende gelovige. Die wandelt in duisternis. En dat de wereld in duisternis wandelt, omdat het het woord Gods niet kent, dan wel heeft afgewezen. Ja, maar dat is nog tot daar aan toe, dat is vanzelfsprekend. Maar waar het hier over gaat, is dat de kinderen God zijn die in duisternis wandelen. En als je met een Bijbel komt, zeg je, ja, maar daar begrijp ik niks van. En zo'n rare taal. En het brengt maar oneenigheid. En bij ons in de kerk leert men dat niet. Dus hartelijk dank. Je hoort nog van ons. En dat soort dingen weet u wel. Het is allemaal veel te moeilijk. En als we toch maar elkander hartelijk lief hebben en goed voor elkaar zijn, en u kent de rest van het verhaal, dan is dat toch verder wel goed. En men kiest ervoor om onwetend door het leven te gaan. Kennelijk toch in de overtuiging dat kennis verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Dat is het probleem. Als je kennis wil hebben, dat kan, maar het brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Verantwoordelijkheid in de eerste plaats voor het eigen leven. Je kan er niet meer zeggen, je schapen is niet gewoest. Kunnen Duitsers dat verstaan als ik dat zeg? Nee, hè? Hopelijk niet. Zo was het ook niet bedoeld. Maar het is zo'n makkelijk excuus. We wisten er niks van. Niemand heeft het ons verteld. Maar velen denken erbij en ik hoop dat het ook nooit gebeurt. We willen het niet weten. Want als je het wel weet, ja, dan ben je de pisang. Die hebben je toch, de gelve kinderen gehad ze ook. Wil ook niet verantwoordelijkheid dragen voor de dienst aan de Heer. En hoeven dat ook niet als ze geen kennis hebben. Maar zodra ze kennis hebben, dragen ze de verantwoordelijkheid. Dus wat wij allemaal denk ik wel kennen, wordt naar bepaalde zaken gevraagd en wij weten hoe het zit. En dan? Ja, dan moet je je mond open doen, daarom sta ik hier nou ook. Boesma zei, kan ik daar wat meer over horen? Ik heb nogal wat vragen. Ja, goed. Ja, dan moet je wel, er zit niks anders op. En dat brengt dus verantwoordelijkheid met zich mee, meteen. Maar goed, zo hoort het. Maar het punt is dus, indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, want sommigen roepen dat al makkelijk hoor. Sommigen zeggen, ik ben lid van de kerk, dus zit het wel goed. En anderen zeggen, ja, ik ken de Heer Jezus als mijn persoonlijke verlosser en zaligmaker. Ik ben behouden, ik weet mij het eigendom des Heren te zijn. Maar het zou je gedacht zijn, hoeveel van diezelfde gelovigen dan nog gewoon in het dagelijks leven in duisternis wandelen. En van Bijbelse waarheid verder niks weten. En ook niet willen weten. En de Heer ook niet echt kennen. Men gebruikt de term wel. Maar kennen wil zeggen gemeenschap hebben met. Want het is één ding dat je komt tot aanvaarding van het historisch feit van het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. Het is wat anders dat je komt tot aanvaarding van hem als Heer in je hart en daarmee in je leven. Want dat kost wat. Mag dan genade zijn, maar het kost wat. Je zal jezelf dan toch uit moeten leveren. Dat is het verhaal. En dus, indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Wie van zijn Bijbel niets kent, wandelt sowieso in duisternis. En helaas zijn er die van hun Bijbel wel wat kennen en net zo goed in duisternis wandelen, omdat op het tijdstip, maar misschien heb ik dat van de week al gezegd, op het tijdstip dat men beslissingen moet nemen, dan is ineens de Bijbelse waarheid aan de kant geschoven en denkt men langs de weg van het zogeheten vleeselijk verstand, want zo heet dat in de Bijbel, uit praktische overwegingen en de Heer en zijn woord speelt in de beslissingen en dus in de wandel geen enkele rol van enige betekenis. Dat is heel dikwijls zo. En ik heb het meegemaakt hoor, men predikt de genade. Men predikt de heerschappij van de genade, vergeving van zonde voor iedereen. En zodra je dat dan aanvaard hebt en dus in een geloofsgemeenschap of in een club van christenen terechtkomt, dan wordt er tegen je gezegd, nou mag je niet meer dit en dan mag je niet meer dat. En als je dat doet, mag je bij ons niet het avondmaal enzovoort. Gooi er niet bij. Dan worden ineens eisen gesteld. Maar die eisen worden gesteld niet op grond van het woord Gods. Al heeft iedereen zijn letter, ik wilde niet meteen ketter zeggen, maar vanuit. Al heeft iedereen wel ergens een bijbeltekst voor, maar dat is geen kunst. Maar het is volstrekt onbijbels. Want wij zouden elkander aannemen zoals Christus ook ons aangenomen heeft. Wij zouden elkander vergeven zoals Christus ook ons vergeven heeft. En dus, het komt voor. Men kent wel de Bijbel, maar gebruikt hem niet. Wil er niet uit leven. Waarbij dus dat woord niet werkelijk als een licht schijnt in de harten. Men weet wat, men kan wat opzeggen, men kan elkaar naspreken. In de meeste gevallen gaat het dan overigens gepaard met een volstrekt gebrek aan inzicht in de kennis die men heeft. Men kent data, maar men kent niet het verband ertussen. Men weet Bijbelse feiten, maar weet niet hoe ze samenhangen. Dat is wat mij het meest stoort, overigens. Omdat ik het meest over gestruikeld ben en nog steeds struikel. Men weet veel van de Bijbel, maar geen flauw idee hoe die dingen allemaal één geheel vormen. Omdat men geen inzicht heeft. Niet werkelijk wijsheid. Waarom niet? Omdat men niet werkelijk het hart ervoor openstelt en niet werkelijk wil leven in gemeenschap met de Heer. Want het brengt te veel consequenties met zich mee. De prijs is te hoog. Als ik dan even mag teruggrijpen op de laatste hoofdstukken van de Hebreeënbrief. Daar staat dat als we inderdaad naderen tot de Heer, de hoge priester van het nieuwe verbond. En dus indien we inderdaad niet verwerpen degene die spreekt nu, dan gaan wij in de praktijk uit buiten de legerplaats, buiten de samenleving, wat het maar wezen mag, om vervolgens zijn smaadheid te dragen. Zo laat ons dan tot hem uitgaan. Tot hem uitgaan. Buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Het ideale geval lijkt mij te zijn dat wij gewoon tot hem gaan, maar het zal blijken dat we dan uitgaan. Nou, mij is het overkomen zo. Wij gaan tot hem en het blijkt dat je uitgaat. En de volgende fase is noodzakelijkerwijze smaadheid dragen. Waarom? Omdat de Heer zelf door deze wereld verworpen werd en is uitgegaan buiten de legerplaats. En in de wereld leidt hij nog steeds smaadheid. Hij is nog steeds die verworpene. U weet wel, komt verworpenen der aarde. Wat was dat lied toch ook alweer? Nou, laat maar zeggen. Maar als er één verworpene is, dan is het de Heer Jezus zelf. Maar vergis u niet, voor zover er licht is, is het buiten de legerplaats, niet erin. En voor zover men in het licht wil wandelen, betekent het in het algemeen volgens de Bijbel smaadheid dragen. Maar aan de andere kant, als men blijdschap wil hebben in het leven, gewoon in het dagelijks leven, niet voor de gelegenheid zozeer, maar als men blijdschap wil hebben in het dagelijks leven, in de dagelijkse wandel, kan dat alleen als het dagelijks leven in overeenstemming is met de kennis die wij van het woord des Heren dat zeer vast is, hebben. Indien wij in het licht wandelen. Want daar vinden we een gemeenschap met de Heer. Ik hoef het toch niet te verklaren. Iedereen weet toch dat zoveel leven onder wetten en regels, mensengeboden, heet het in Jesaja, bovendien ook nog eens een keer, hè, leven volgens aardse beginselen en denken daarmee in gemeenschap te kunnen komen met de Heer Jezus Christus. Maar ze weten donders goed, excusez-le-mo, ik heb net de woorden achteraan zeggen, maar ze weten bijzonder goed dat die gemeenschap er niet is. En wat doen ze dus? Nog meer wetten, nog meer regels, nog meer verplichtingen, nog meer discipline of wat voor termen er allemaal meer mogen zijn. Nog meer wet. En het leidt tot niks, want juist daardoor wordt die gemeenschap met de Heer verhinderd. Wat men nodig heeft, is woord Gods. En daarmee niet wet, maar genade Gods. En wanneer dat woord in onze harten doordringt, gegraveerd wordt, geplant wordt, zoals Jacobus 1 zei, wel, dat woord zal vanuit die positie in ons hart onze zielen en daarmee onze wandel zalig maken. Onze zielen heiligen, onze wandel heiligen, of hoe Petrus en Jacobus, maar ook Paulus trouwens, dat dan maar noemt. Indien wij zeggen dat we gemeenschap met hem hebben en wij in duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Dat is dan namelijk niet zo. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij licht is, want zoals vanmorgen gezien, de Heer is licht en voor zover hij in onze harten woont, geeft hij daar licht. Hij is degene door wie God nu ook daadwerkelijk tot ons spreekt. Hij is degene die ons in heel de waarheid leidt. Hij is degene die ons ook zalig maakt naar de ziel en wij zouden hem toelaten in onze harten, door dat woord toe te laten in onze harten. Dat dat wat moeilijkheden met zich brengt, dat het niet vanzelf gaat, dat het tijd kost, natuurlijk. Maar het is wel zeer de moeite waard. Indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkaar, want dat is onze gemeenschap. En daarin het bloed van Jezus Christus, het leven dus van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Want we hebben al aangehaald, even in het voorbijgaan, voor zover onze harten en levens daarmee gereinigd worden van dode werken, gebeurt dat door het bad des waters, namelijk door het woord. Heb je last van uw geweten? Bent u bang dat u de verkeerde dingen doet in uw leven? Dat u daar de schuldig komt te staan tegenover de Heer? Weet u wat u eraan doen moet? Gewoon zo laten. En het hart vullen met het woord Gods. Zeg maar, dat lost alles op. Al was het maar omdat we door het woord leren verstaan in welke positie wij staan tegenover God zelf en daarmee tegenover de Heer Jezus Christus. Of andersom dan natuurlijk. Maar door dat woord worden wij gereinigd. Dat woord, voorgesteld door water, reinigt onze harten. Maar je kunt ook zeggen, het is de levende Christus die het woord Gods is, in zekere zin, die onze harten reinigt. Zoekt u een reiniger weten? Gemeenschap, blijdschap, dat kan echt alleen door de werking van het woord. Daarom zijn we hier. Daarom zouden we het woord Gods leren kennen. Daarom houden we ons bezig met bijbelstudie, want we geven er dan een wat plechtige term aan, waar ik soms wat ongelukkig mee ben. Maar niettemin, dat is wat het is. Opdat we hem zouden kennen, niet de Bijbel zouden kunnen voordragen, maar opdat we Christus zouden leren kennen, over wie de Bijbel spreekt, en andersom, opdat we Christus zouden kennen, die immers dat woord Gods aan ons bedient en aan ons openbaart. Amen.